We zijn inmiddels gekomen in Richteren hoofdstuk 9. Beste vrienden, de schriftlezing voor deze morgen is wellicht één van, zo niet de langste van de afgelopen jaren. En betreft dan nog eigenlijk een geschiedenis waar ik eerlijk gezegd lang over getwijfeld heb om die over te slaan. Omdat het ogenschijnlijk een afschuwelijke episode lijkt om snel maar te vergeten. Maar de Heer laat niks optekenen om snel te vergeten. Integendeel. Alle schrift door God ingegeven is nuttig en is gegeven tot onze toerusting, zegt apostel Paulus. Nu, het heeft wel even geduurd voordat ik dat in dit verhaal begon in te zien, eerlijk gezegd. En wat mij hier overstag heeft gehaald, is dat we hier een zeldzame inzage krijgen hoe dat Gods oordeel een realiteit is die zich in het heden voltrekt. Velen onder ons hebben daar wellicht een vermoeden van dat dit ook vandaag in de wereld gebeurt, maar we kunnen er nooit echt de vinger op leggen. Sommigen durven zich er wel aan te wagen, maar de geschiedenis leert ons dat je daar de handen moet vanaf houden. Want hier is de geïnspireerde verteller die voor ons het gordijn gaat oplichten om ons te tonen hoe dat Jahweh God wijs en geduldig in het verborgene werkzaam is om gerechtigheid te doen geschieden. Op een wijze die niemand kan vermoeden. Laten we het samen lezen en ik wil voor het verband terug hernemen bij 8 vers 33. Gideon was nog maar net gestorven of de Israëlieten keerden zich opnieuw af en horeerden met de Baals. Ze stelden Baal Berit aan als hun god en dachten niet aan Jahweh hun god die gered had uit de handen van de vijanden rondom. Misschien even toelichten, de Baals. Je kan dat best vergelijken met de Maria-verering in onze dagen. Je hebt de zwarte Madonna met het kind en zoveel titels die aan Maria gegeven worden, maar uiteindelijk gaat het altijd om dezelfde Maria, waar dat ze ook vereerd wordt. Dat is hetzelfde met de Baals. Ook toonden ze geen trouw aan de familie van Jerubbaal. Dat is Gideon, ondanks al het goede dat hij voor hen had gedaan. 9 vers 1. Abimelech, de zoon van Jerubbaal, ging naar de broers van zijn moeder in Sichem en zei tegen hen en tegen de hele klan van zijn moeder: vraag aan alle inwoners van Sichem, wat is beter voor jullie? Dat alle 70 zonen van Jerubbaal over jullie regeren of slechts één man? Vergeet niet dat ik jullie vlees en bloed ben. Toen de broeders het alles herhaalden aan de inwoners van Sichem, waren ze geneigd om Abimelech te volgen, want zeiden ze, je is familie van ons. Ze gaven hem 70 shekels zilver uit de tempel van Baal Berit en Abimelech gebruikte het om roekeloze schurken in te huren. Hij ging naar het huis van zijn vader in Ofra en op één steen vermoordde hij zijn 70 broeders, de zonen van Jerubbaal. Maar Jotam, de jongste zoon van Jerubbaal, ontsnapte door zich te verstoppen. Toen verzamelden alle inwoners van Sichem en Bet-Milo zich bij de grote eik, bij het gedenkteken in Sichem om Abimelech tot koning te kronen. Toen Jotam hiervan hoorde, klom hij naar de top van de berg Gerizim en riep naar hen: luister naar mij, inwoners van Sichem, zodat God naar jullie luistert. Op een dag gingen de bomen erop uit om voor zichzelf een koning te zalven. Ze zeiden tegen de olijfboom: wees onze koning. Maar de olijfboom antwoordde: moet ik mijn olie, waarmee zowel God als mensen worden geëerd, opgeven om over de bomen te heersen? Vervolgens zeiden de bomen tegen de vijgenboom: kom en wees onze koning. Maar de vijgenboom antwoordde: moet ik mijn vrucht, die zo lekker en zoet is, opgeven om over de bomen te heersen? Toen zeiden de bomen tegen de wijnstok: kom en wees onze koning. Maar de wijnstok antwoordde: moet ik mijn wijn, die zowel God als mensen verheugt, opgeven om over de bomen te heersen? Uiteindelijk zeiden alle bomen tegen de doornstruik: kom en wees onze koning. De doornstruik zei tegen de bomen: als jullie mij echt tot koning over jullie willen zalven, kom dan en neem jullie toevlucht in mijn schaduw. Maar zo niet, laat dan vuur uit de doornstruik komen en de ceders van de Libanon verteren. Hebben jullie naar waarheid en in oprechtheid gehandeld door Abimelech koning te maken? Bent u eerlijk geweest tegenover Jerubbaal en zijn familie? Hebt u hem behandeld zoals hij verdient? Vergeet niet dat mijn vader voor u heeft gevochten en zijn leven heeft gewaagd om u uit de handen van Midian te redden. Maar vandaag bent u in opstand gekomen tegen de familie van mijn vader. Jullie hebben zijn 70 zonen op één steen vermoord en Abimelech, de zoon van zijn slavin, tot koning gemaakt over de inwoners van Sichem, omdat hij familie van jullie is. Hebben jullie vandaag naar waarheid en in oprechtheid gehandeld tegenover Jerubbaal en zijn familie? Als je dat hebt gedaan, mogen Abimelech je vreugde zijn, en jij ook de zijne. Maar als jullie dat niet hebben gedaan, laat er dan vuur uit Abimelech komen en jullie, de burgers van Sichem en Bet-Milo, verteren. En laat er dan vuur uit jullie, de burgers van Sichem en Bet-Milo, komen en Abimelech verteren. Daarop vluchtte Jotam naar Beer, en hij woonde daar omdat hij bang was voor zijn broer Abimelech. Nadat Abimelech 3 jaar over Israël had geregeerd, wekte God vijandschap tussen Abimelech en de inwoners van Sichem, zodat zij verraderlijk tegen Abimelech optraden. God deed dit opdat de misdaad tegen de 70 zonen van Jerubbaal, het vergieten van hun bloed, gewroken zou worden op hun broer Abimelech en op de inwoners van Sichem, die hem geholpen hadden zijn broers te vermoorden. Tegenover hem legden deze inwoners van Sichem een hinderlaag op de heuveltoppen om iedereen te beroven die voorbij kwam, en dit werd aan Abimelech gemeld. Gaal, de zoon van Ebed, trok nu met zijn broers naar Sichem, en de inwoners van Sichem stelden hun vertrouwen in hem. En nu wordt ons verhaald hoe dat gebeurt. Nadat zij op de velden waren geweest en de druiven hadden verzameld en getreden, hielden zij een feest in de tempel van hun god. Terwijl ze aten en dronken, vervloekten ze Abimelech. Toen zei Gaal, de zoon van Ebed, wie is Abimelech en wie is Sichem dat wij aan hem onderworpen zijn? Is hij niet de zoon van Jerubbaal en is Zebul niet zijn plaatsvervanger? Dien het volk van Hamor, de vader van Sichem. Waarom zouden wij Abimelech dienen? Als dit volk maar onder mijn bevel stond, dan zou ik me van hem ontdoen. Ik zou tegen Abimelech zeggen, roep je hele leger op. Toen Zebul, de stadhouder, hoorde wat Gaal, de zoon van Ebed, zei, werd hij heel boos. In het geheim stuurde hij boodschappers naar Abimelech, zeggende, Gaal, de zoon van Ebed en zijn verwanten zijn naar Sichem gekomen en hitsen de stad tegen u op. Welnu, 's nachts moeten jullie met je mannen naar het veld gaan en daar op de loer liggen. Trek 's morgens bij zonsopgang naar de stad, en als Gaal en zijn mannen tegen je opkomen, doe dan wat je hand vindt om te doen. Dus trokken Abimelech en al zijn troepen er 's nachts op uit en namen in 4 groepen verborgen posities in bij Sichem. Gaal, de zoon van Ebed, was naar buiten gegaan en stond bij de ingang van de stadspoort net toen Abimelech en zijn troepen uit hun schuilplaats kwamen. Toen Gaal hen zag, zei hij tegen Zebul, kijk, er komen mensen van de toppen van de bergen naar beneden. Zebul antwoordde, je verwart de schaduwen van de bergen met mensen. Maar Gaal sprak weer, kijk, er komen mensen van de middelste heuvel en een gezelschap komt uit de richting van de waarzeggers-eik. Toen zei Zebul tegen hem, en waar blijft nu je grootspraak? Jij die zei, wie is Abimelech, dat wij aan hem onderworpen zijn? Zijn dit niet de mannen die je belachelijk hebt gemaakt? Ga naar buiten en vecht tegen hen. Dus Gaal leidde de burgers van Sichem naar buiten en vocht tegen Abimelech. Abimelech achtervolgde hem tot aan de ingang van de poorten en velen werden gedood toen ze vluchtten. Abimelech bleef in Aruma en Zebul verdreef Gaal en zijn verwanten uit Sichem. De volgende dag ging het volk van Sichem naar het veld en dit werd aan Abimelech gemeld. Dus nam hij zijn troepen, verdeelde ze in 3 groepen en legde een hinderlaag in de velden. Toen hij het volk uit de stad zag komen, stond hij op om het aan te vallen. Abimelech en zijn groepen rukten op naar een positie bij de ingang van de stadspoort. Toen vielen 2 groepen de mensen in het veld aan en sloegen hen neer. De hele dag viel Abimelech de stad aan totdat hij haar had veroverd en de mensen had gedood. Toen verwoestte hij de stad en strooide er zout over uit. Toen ze dit hoorden, gingen de burgers in de toren van Sichem naar de vesting van de tempel van El-Berit. Toen Abimelech hoorde dat ze zich daar verzameld hadden, ging hij met al zijn mannen de berg Salmon op en nam een bijl, hakte enkele takken af en tilde die op zijn schouders. Hij beval de mannen die bij hem waren, snel, doe wat jullie mij hebben zien doen. Dus hakten alle mannen takken af en volgden Abimelech. Ze stapelden ze op tegen de vesting, staken hem in brand met de mensen er nog in. Zo stierven ook alle mensen in de toren van Sichem, ongeveer 1000 mannen en vrouwen. Vervolgens ging Abimelech naar Thebes, belegerde die en veroverde hem. In de stad stond echter een sterke toren, waar alle mannen en vrouwen, alle inwoners van de stad, naartoe waren gevlucht. Ze hadden zich ingesloten en klommen op het dak van de toren. Abimelech ging naar de toren en viel hem aan, maar toen hij de ingang van de toren naderde om die in brand te steken, liet een vrouw een bovenste molensteen op zijn hoofd vallen en brak zijn schedel. Haastig riep hij als een wapendrager, trek je zwaard en dood me, zodat ze niet kunnen zeggen, een vrouw heeft me gedood. Daarop doorboorde zijn knecht hem en hij stierf. Toen de Israëlieten zagen dat Abimelech dood was, gingen ze naar huis. Zo vergoot God het kwaad die Abimelech zijn vader had aangedaan door zijn 70 broers te vermoorden. God liet ook het volk van Sichem boeten voor al hun kwaad. De vloek van Jotam, de zoon van Jerubbaal, kwam over hen. Tot zover het lezen van het levige stukje in Gods woord. Nu, beste vrienden, ondertussen is het geen verrassing mee te noemen dat Israël, eens dat een rechter Gideon gestorven is, meteen weer achter de goden van het land aangaan en Yahweh vergeten is. En deze maal verbinden ze zich aan een van de Baals met de veelzeggende naam Baal Berit, wat betekent Heer van het Verbond. En dat deze onheilspellende verbintenis niet zonder gevolgen blijft, ja, dat wordt al meteen duidelijk in de aanvang. Want wij mensen worden wat wij vereren. Of dat we dat nu willen of niet, het gebeurt gewoon. Zo zijn we nu eenmaal bedoeld te zijn. Het is eigen aan onze identiteit als beelddragers. Vandaar Psalm 115, vers 8. Zij die ze maken, de afgoden dus, worden zoals zij. Zo ook allen die op hen vertrouwen. En het is in die context, vrienden, dat we ook dienen te begrijpen dat Gideon doorheen dit hele verhaal alleen nog bij zijn tweede naam vermeld wordt. Jerubbaal. Het hoofdpersonage, vers 1 Abimelech, wordt de zoon van Jerubbaal genoemd. En in vers 5 wordt Jotam de jongste zoon van Jerubbaal genoemd. Nu, u zult zich wel nog herinneren dat Gideon deze naam verdiend had toen dat hij in zijn thuisstad de confrontatie met Baal aanging. Gideon zijn tweede naam betekent, laat Baal voor zichzelf strijden. Of anders gezegd, ja, als Baal werkelijk God is, dan kan hij opkomen voor zichzelf. Heeft hij niet nodig dat zijn aanbidders in zijn plaats strijden. En dan is hij zelf bij machten om die heiligschennis waarvan dat Gideon beschuldigd werd, recht te zetten. Ja, dat is wat dat Jerubbaal zijn naam voor staat. En in de aanvang van dit verhaal lijkt het erop alsof dat Baal dan toch zijn wraakneming op Gideon krijgt. Want zijn aanbidders, de inwoners van Sichem, die hier letterlijk vertaald met een doelbewuste woordspeling de heren van Sichem of de Baals van Sichem, dus zij die Baal Berit vereren, zijn de Baals van Sichem geworden, dat is wel het letterlijk wil aangeven. Ze zijn bereid gevonden om met 70 shekels uit de offerkist van Baal Berit de moorden op de 70 zoon van Gideon te financieren. Dus de inwoners van Sichem bevinden zich niet op de weg van Yahweh, maar op de weg van Baal Berit, de weg van de dood. Bloedgeld uit die tempelkast van Baal Berit verbindt dus die inwoners van Sichem met de verschrikkelijke gruweldaden van Abimelech en zijn huurmoordenaars. En wie is die Abimelech eigenlijk? Toen ik er zo over aan het nadenken was, heeft hij het profiel dat verdacht veel lijkt op het type alleenheerser waarvan we er ook in onze dagen verschillende aan de macht zijn. Zijn er trouwens maandag nog in eigen woorden daar in het kapitool? Abimelech, niemand heeft hem hoger opgebracht. He. Zonder hulp van anderen heeft hij zijn eigen weg gemaakt. Hij is toonbeeld van de self-made man die de kans zag hoger op te komen en die met beide handen greep. Je onderhandelde zijn weg naar de top en je sloot een deal. En zelfs al was dit een deal niet meteen onweerstaanbaar te noemen, toch was wat hij zich hem te bieden had op zijn minst de beste keuze van twee kwaden. En dus trapten de inwoners van Sichem erin. Ja, in de visie van Abimelech moet je bikkelhard zijn he, om met succes leider te worden. Zaan zijn zaan, politiek is geen spelletje voor wat je zegt. Zijn lijfspreuk is, pak de ander voordat hij jou pakt. Of als je dat niet kunt, moet je in ieder geval wraak nemen. En dat gaat het grootste deel van dit verhaal dat we net gelezen hebben over, hé? Wraak nemen. Abimelech wil namelijk de wereld tonen dat hij krachtdadig is. Een man waar dat er rekening mee gehouden moet worden. Je is iemand die zich voordoet in de positie van troonerfgenaam te verkeren, alsof dat hij rechtmatig van hem is. Terwijl in werkelijkheid hij die machtspositie zichzelf toe-eigent door zijn eigen broers op een gruwelijke manier te doden. En wat een schril contrast, vriend, met de ware koning en heer dat we hier vieren vanmorgen. Onze Heer Jezus, die juist zijn eigen leven heeft afgelegd om zijn broers en zussen leven te geven, om samen met hen te kunnen regeren in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Vandaar is Abimelech een anti-koning, die alleen op het koningschap beslag kan leggen door zijn broers van het leven te beroven. Ja, hij doet alsof dat hij de inwoner van Sichem daarmee in dienst bewijst, hé? Door hen te verlossen van het waardeloos, inefficiënt bestuur van het comité van 70. Een soort parlement, ja, waarvan dat je weet dat je er nooit iets van gedaan krijgt. Het zou niet veel beter zijn, zegt hij, om één man te hebben, die weet wat hij van zin is en eigenhandig de beslissing kan nemen. Abimelech is dan ook in elk mogelijk opzicht de tegenpool van zijn vader Gideon, waarmee dat hij verbonden is, zowel door zijn voor- als achternaam. In hoofdstuk 8 vernamen we al in vers 31 dat Gideon een bijvrouw had te Sichem, dat hij beter niet had. Maar het was nu eenmaal zo. En ze baarde Gideon een zoon. En zijn naam, Abimelech, zou volgens de voetnoot in sommige Bijbels en zoals de meeste commentaren aangeven, mijn vader is koning betekenen. Vandaar dat er ook wel commotie is rond het feit dat Gideon zijn zoon Abimelech zo noemt, want ja, wat zegt dat dan over het feit dat Gideon voordien geweigerd had om zelf te heersen over Israël? Ah, dat verandert de ogen van vele uitleggers Gideon meteen in een hypocriet, hè? Enfin, kort samengevat is het echter zo dat alle namen in de schrift die beginnen met de letters A, B, I niet mijn vader betekenen, maar in plaats daarvan de vader met een hoofdletter V. Al de Hebreeuwse namen die beginnen met de letters A, B, I verwijzen naar de naam vader die Yahweh voor zichzelf heeft verworven door zijn eerstgeboren zoon Israël uit de macht van Farao in Egypte te bevrijden. Yahweh is door de Exodus de vader van Israël geworden, mensen. Vandaar de namen die Gods vaderschap benadrukken, omwille van hun populariteit, zo regelmatig aangetroffen worden in Israëls geschriften. Gideon, die dus weigerde om in te gaan op het aanbod om koning van Gods volk te worden, heeft zijn zoon een naam gegeven die volledig afwijst wat de man zelf ambieert en zichzelf toe-eindt. De vader is koning. Het koningschap behoort alleen aan de vader van Israël toe. Wat dan natuurlijk heel gênant lijkt als je zoon juist die naam gekregen heeft, hè? Maar in feite, mensen, niet gênanter is dat wie onder ons negen kinderen een betekenisvolle Bijbelse naam gegeven heeft, waarvan dat later ook blijkt dat ze ons geloof niet delen. Het is nu eenmaal geen garantie, hè, dat wie een Bijbelse naam draagt, die naam ook gaat waarmaken, hè, mensen. Abimelech, de zoon van Jerubbaal, is echter vastberaden om koning te worden in Israël, in tegenstelling tot zijn vader. En met de steun van zijn moeder en haar familie slaagt Abimelech erin om de bewoners van Sichem voor zich te winnen, omdat hij hun eigen vlees en bloed is. Je is een broer, zeggen ze. Ja, bloed kruipt nu eenmaal waar dat niet gaan kan, hè? En sluit wel vaker de ogen voor ernstige karaktergebreken. Men gelooft namelijk dat Abimelech, eens dat hij aan de macht is, wel voor hen zal zorgen en hun zaakjes zal behartigen. Want we zijn toch allemaal familie, niet waar? Maar naarmate dat verhaal zich ontvolgt, blijkt dat helemaal niet waar te zijn. Het is helemaal geen goede zaak om een broer van Abimelech te zijn. En het zal zich al helemaal tegen hen keren. Zoals meteen al duidelijk wordt wanneer de Abimelech in het huis van zijn vader te Ofra en een gruwelijke slagpartij op een en dezelfde steen zijn broers de dood injaagt. Familieband betekent niks voor Abimelech, want hij zal spoedig terugkeren om hun stad te verwoesten en de hele bevolking van Sichem uit te roeien. De vriendjespolitiek waarvan men in de wereld denkt dat het hun belangen dient als deze of gene kandidaat aan de macht komt, dat is juist bewijs, mensen, dat de persoon helemaal niet te vertrouwen is. De oligarchen in Rusland, en dat ook aan de lijve ondervonden, nadat Poetin hadden gesteund in de hoop er beter van te worden. Ofwel zijn ze ondertussen gedood, of in de gevangenis beland, als ze niet het land ontvlucht zijn. Ik hoop voor hen dat het niet zo is, maar de kans bestaat dat de grote Amerikaanse tech-miljardairs, die tijdens de inauguratie afgelopen maandag braafjes naast elkaar op de eerste rij zaten, en honderden miljoenen gesteund en in de hoop er beter van te worden, ook nog voor een verrassing zouden kunnen komen te staan. Nu op terug te komen op de tekst. Wonder boven wonder is er een van de 70 zoon van Gideon aan die gruwelijke moordpartij weten te ontsnappen. Namelijk zijn jongste zoon, Jotam. Hij is ook vastberaden om de grote pretbederver te worden op het inwijdingsfeest van koning Abimelech. En is al de Baals, de heren van Sicham en Bet-Milo, als ik ze zo nu mag noemen, de waarheid voorhouden en zeggen we dat nu op staat. En daartoe klimt hij richting de top van de berg Gerizim. Zo zei hij de Bijbelstudies van Gerizim, klinkt nog vers in de oren, denk ik. Vanwaar zijn bulderende woorden in de laafvlakte klinken als volgt. Luister naar mij, inwoners van Sichem, zodat God naar jullie luistert. Heb je erop gelet, vers 7? En meteen zijn alle ogen op de berg Gerizim gericht. En dat vind ik persoonlijk het kostbaarste gedeelte van dit hele verhaal. Als je het leert te lezen in het licht van de rijke historische achtergrond die de plaats Sichem heeft, mensen. Sichem is namelijk gelegen in de vallei tussen twee heuvels, de berg Gerizim en de berg Ebal. En dit is trouwens de plaats in Genesis 12, dat de Heere God zijn verbond met Abraham en de belofte van het beloofde land vernieuwd had. En aan het eind van het boek Deuteronomium geeft Mozes de opdracht om dat wanneer Israël in het beloofde land is binnengegaan en op die plaats is aangekomen, om daar een stel grote stenen op te leggen en die met pleister te bedekken om er al de woorden van Gods wet op te schrijven. En die stenen die moeten ze gaan plaatsen op de berg Ebal. Dus vanuit Sichem in de vallei kon je zomaar naar dat grote reclamebord van Gods woord trekken om daar de tekst te gaan lezen. Ja, in tijden dat niemand nagenoeg een exemplaar had van Gods woord, kon je dat bij manier van spreken nu in stille tijd gaan houden. Hè? Bovendien wordt ons aan het eind van het boek Deuteronomium nog verteld dat Mozes de opdracht gaf om daar ter plaatse het Sinaï-verbond te vernieuwen. En de ene helft van de stammen moesten plaatsnemen op de berg Ebal en de andere op de berg Gerizim, waarna de levieten en al de vloeken en al de zegening van het verbond voorhielden. De vloeken klonken vanaf de berg Ebal en de zegening vanaf de berg Gerizim, waar Jotam staat, he, trouwens. En als je die opgelijste vloeken doorneemt, dan dringt meteen tot je door dat er zeer ernstige zaken aan bod komen dat Abimelech zich ondertussen aan schuldig had gemaakt. Ik wil er een paar voorlezen om een idee te geven. Vervloekt is een ieder die zijn vader of zijn moeder onteert. En dan zal het hele volk zeggen amen. Vervloekt is gij die zijn naaste in het geheim doodt. Dan zal het hele volk zeggen amen. Vervloekt is gij die steekpenningen aanneemt om een onschuldige te doden. Dan zal het hele volk zeggen amen. En dat zijn precies de woorden, mensen, die op bevel van Mozes op deze plaats werden gesproken in Jozua hoofdstuk 8. En aan het eind van Jozua zijn bediening wordt daar in Sichem nogmaals het Sinaï-verbond vernieuwd. In hoofdstuk 24 herinnert Jozua de mensen eraan dat Yahweh hen dit land had gegeven, dat ze niet hadden bewerkt en met steden die ze niet hadden opgebouwd. En vervolgens vermaant hij in vers 14 van hoofdstuk 24 met de woorden: nu dan, vrees Yahweh en dien hem in oprechtheid en waarheid. Waarna dat Jozua daar te Sichem een grote gedenksteen opricht onder de grote eik bij de heilige plaats van Yahweh. En dat is nota bene dezelfde plaats hier, waar Abimelech nu gekroond wordt en dat hij al zijn broers op een steen had vermoord. Kan je lezen naar vers 6. Toen verzamelden alle inwoners van Sichem en Bet-Milo zich bij de grote eik en bij het gedenkteken, zie je, in Sichem om Abimelech tot koning te kronen. En nergens in Israëlse schriften worden die woorden van Jozua, dien hem in oprechtheid en waarheid, nog gevonden. Behalve, vrienden, hier in de nadere uitleg van Jotam zijn parabel. Tweemaal. Dan me toe om die parabel nog een keer te lezen. Vers 8. Op een dag gingen de bomen erop uit om voor zichzelf een koning te zalven. Ze zeiden tegen de olijfboom, wees onze koning. Maar de olijfboom antwoordde, moet ik mijn olie waarmee zowel God als mensen worden geëerd opgeven om over de boom te heersen? Vervolgens zeiden ze tegen de vijgenboom, kom en wees onze koning. Maar de vijgenboom antwoordde, moet ik mijn vrucht, die zo lekker en zoet is, opgeven om over de bomen te heersen? Toen zei de bomen tegen de wijnstok, kom en wees onze koning. Maar de wijnstok antwoordde, moet ik mijn wijn, die zowel God als mensen verheut, opgeven om over de bomen te heersen? En uiteindelijk komen we bij de doornstruik, die voor niks deugt, behalve om een vuur aan te maken. Vandaar reageert die doornstruik precies zoals dat je mag verwachten. Hè? Vers 14. Uiteindelijk zeiden alle bomen tegen de doornstruik, kom en wees onze koning. De doornstruik zei tegen de boom, als jullie mij echt tot koning over jullie willen zalven, kom dan en neem jullie toevlucht in mijn schaduw. Ja, je gaat wel plat op je buik moeten houden voor dat enige schaduw te vinden. Maar zo niet. En dan is er iets waar ik echt voor bekend sta, vuur. Laat een vuur uit de doornstruik komen en de ceders van de Libanon verteren. En dan kunt je die woorden lezen waar ik op alludeerde in vers 16. Het is niet altijd even consequent vertaald in de vele vertalingen, maar vers 16 luidt bij mij, hebben jullie naar waarheid en in oprechtheid gehandeld door Abimelech koning te maken? De woorden van Jozua, vers 19 opnieuw. Hebben jullie vandaag naar waarheid en in oprechtheid gehandeld tegenover Jerubbaal en zijn familie? Precies dezelfde woorden in de grondtekst. Nu, wat Jotam zegt, dat komt eigenlijk hierop neer. Kijk, zegt hij, als jullie eerlijk zijn geweest tegen de familie van Gideon, door Abimelech nu jullie koning te maken, en laten we eerlijk zijn, dat zijn jullie niet, maar als jullie dat wel zijn, mogen jullie dan grote zegen vinden in de heerschappij van koning Abimelech. Als je dat niet hebt gedaan, en laten we eerlijk zijn, je hebt dat niet gedaan, dan hoop ik dat jullie en Abimelech krijgen wat jullie allemaal verdienen. Jullie worden door Abimelech verbrand en hij door jullie. Nu, deze tweeledige vloek is precies het scenario dat zich voltrekt in de komende gebeurtenissen, mensen. Abimelech, de troonpretendent, moet nu opnemen tegen de God die op de troon zit. Ik weet niet, maar wat zegt Psalm 2 over heersers die tegen de Heere God samenzweren, een complot smeren en in opstand komen? Hij die in de troon zit, lacht. Ja, wij drijft de spot met hen in vers 4. En er zit heel wat ironie ook in dit gedeelte. Maar vrienden, zelfs te midden van dit afschuwelijk verhaal, zit Yahweh, de grote koning, op zijn troon. En hij zal recht doen op de aarde. Ja, de waarschuwing van Jotam wordt hier in de wind geslagen, hè? En Abimelech wordt hun koning. Ja, het klinkt misschien vreemd en blijft ook echt wel een verbazingwekkend fenomeen. Maar de mens van nature is geneigd om doornstruik leiderschap te aanvaarden, hè? Dergelijke figuren slagen er altijd in door hun wijze van communiceren een connectie te maken en een band met hun publiek op te bouwen. Waardoor dat men bereid is om alles aan te nemen dat er ook maar gezegd wordt. Ze bespelen hun publiek als de rattenvanger van Hamel in het sprookje. Maar schaamteloze leugens, klinkklare onzin, lokken ze naïeve nietsvermoedende mensen achter zich aan en beloven ze een gouden toekomst en de hemel op aarde. Heb je dat maandag ook gehoord? Ik heb dat gehoord, hè? En de wereld zal gegarandeerd nog meer van dit zien, dan moet je geen profeet voor zijn. De Heer Jezus kende die vreemde perversiteit van de mens maar al te goed, die Gods ware gezalfde koning negeert, maar zich laat meeslepen en beduvelen door valse en goedkope imitaties. Het gedeelte dat we donderdag gaan overdenken in Johannes 5, vers 43, kan je lezen, dat de Heer Jezus zegt, ik ben gekomen in de naam van mijn vader, en u neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. En weet de mensen onder Gods volk, die zowel toen als nu, hun hoop staan op de Abimelechs van deze wereld. Niet enkel Jotams gelijkenis, maar ook de geschiedenis leert ons dat men zich meer brandt dan de vingers alleen. Denk maar aan de vele christenen die massaal Hitler nagelopen in de Tweede Wereldoorlog. Mag de Heer ons daarvoor behoeden, mensen, en ons bewaren. Nu, Abimelech's sprookje duurt slechts 3 jaar. Hè? Zijn ondergang wordt door Gods tussenkomst ingezet door vijandschap te stichten tussen Abimelech en de heren van Sichem. Letterlijk staat er dat God een boze geest zendt tussen beiden. Nu. Of dat je dat letterlijk moet nemen, zoals vele vertalingen het ook weergeven, dat laat ik in het midden. Uiteindelijk is het resultaat hetzelfde. Abimelech, die een expert was in verraadpleging, wordt nu op zijn beurt verraden door hen die hem aan de macht hebben gebracht. De familie. En waarom? Wel, zegt vers 24, God deed dit opdat de misdaad tegen de 70 zoon van Jerubbaal, het vergieten van hun bloed, gewroken zou worden op hun broer Abimelech en op de inwoners van Sichem, die hem geholpen hadden zijn broers te vermoorden. En hoe dit gebeurt, wordt ons verhaald in wat dat volgt. Wanneer de Sichem tijdens de druivenoogst er zwaar gefeest wordt, om Baal te danken in de tempel, dan komt er daar ineens een ander figuur op dagen. Een zekere Gaal, die qua werkwijze als 2 druppels water lijkt op Abimelech. Ook hij slaagt erin door grootspraak de heren van Sichem op te zetten tegen Abimelech en hen voor zich te winnen. En in geen tijd heeft hij nu de touwtjes in handen in Sichem. Dat verandert als hier, hè. Maar Abimelech is door zijn mannetje ter plaatse perfect op de hoogte van de situatie. Een zekere Zebul die Abimelech adviseert om een hinderlaag te leggen buiten de stad. En de rest is geschiedenis. Abimelech maakt kipkap van Gaal en zijn bende. Nu, ongetwijfeld waren er ook mensen in de stad die aan die opstand niet hadden deelgenomen en daar ook geen rekening mee hielden dat er mogelijk nog represailles konden volgen. En ze meenden dat de volgende dag terug alles weer als voorheen zou zijn. En ze vertrekken niets vermoedend het veld in om de oogst verder binnen te halen. Maar Abimelech zijn wraakzucht was nog lang niet gekoeld. De toegang tot de stad wordt afgesloten. Alle mensen op het veld genadeloos afgeslacht. Ze trekken de stad binnen om die te verwoesten, terwijl dat de heren van Sichem vluchten en bescherming zoeken in de tempeltoren van Baal, die ondertussen een andere naam heeft. El-Berit. De god van het verbod is ondertussen. Maar de god van het verbond laat hen in de steek wanneer de Abimelech eigenhandig doet wat dat doornstruiken goed in zijn. Een enorme vuurzee stijgt rond de toren. En de heren van Sichem, Abimelechs vlees en bloed, ondergaan hetzelfde lot als zijn broers, de zoon van Gideon. En zoals Jotam in zijn tweeledige vloek had aangekondigd, verteerde vuur uit de doornstruik de bomen die de doornstruik tot koning hadden gemaakt. Spreuken 26 vers 27 zegt, wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Als een man een steen rolt, rolt hij op hem terug. En dat is wat op die manier van spreken nog letterlijk gebeurt, wanneer het andere deel van de tweeledige vloek van Jotam, de Gods tussenkomst, voltrokken wordt. Ja, in de roes van zijn succesvolle wraakactie te Sichem trekt hij op naar Thebes, om ook daar zijn verhaaldingszucht bot te vieren. Nee. En het scenario die daar hem afspeelt is nagenoeg gelijklopend als in Sichem. Ook daar gaan de inwoners hun laatste bescherming zoeken in de vestingstoren van de stad. En tijdens de vlucht is er kennelijk 1 vrouw die de bovenste steen van haar handmolen om graan te malen meeneemt. Ja, hoe lang gaat dat beleg, die belegering, dat duren? En je weet nooit niet of je die nodig zal hebben. Een goede molensteen, dat komt altijd van passen. En wat in Sichem heeft gewerkt, zal ook werken in Thebe, dacht Abimelech bij zichzelf. En zelfverzekerd buigt de pragmaticus zich neer met grote manieren om dat vuur plechtig aan te steken. Maar ontdekt hij wel te laat dat die ene vrouw kennelijk een oogje op hem heeft en een steentje laat vallen. Ja, dat dit kon gebeuren, daar had tijdens de voorbereiding niemand zijn hoofd over gebroken. En bij gevolg kan Abimelech nu nog maar aan 1 ding denken. De voorbereiding van zijn grafrede. Vers 54. Haastig riep hij als een wapendrager. Trek je zwaard en dood me, zodat ze niet kan zijn. Een vrouw heeft hem gedood. Ja, dat zou nog een beetje miserie zijn. Hè? Trouwens, ken je nog zo'n koning die in zijn laatste moment alleen aan zijn eigen ego denkt en de eer aan zichzelf wil houden? Ken je nog zo een? Koning? Inderdaad. Ook hij vraagt, wanneer dat hij op zijn laatst is, zijn wapendrager, hem de genade zo te geven. En uiteindelijk, vriend, wat maakt het in Gods naam allemaal uit? Dat ligt Abimelech. Want de vader is koning, hè? En vernietigt hen die zijn volk willen vernietigen. En dat is enerzijds een ernstige waarschuwing en anderzijds een geweldige vertroosting, vind ik dat. Waarmee dat ik wil eindigen. Laten we het eerst wat dichter bij huis brengen. Richter 9, dat leert ons hier namelijk dat grote gevaar niet enkel van buitenaf komt, maar evenzeer van binnenuit kan komen. Dat is iets waar weinig christenen rekening mee houden. Voornamelijk hen die steeds op zoek zijn naar de antichrist. En kan je ze altijd maar zoeken naar een antichrist. Maar weet je, dat 2 Thessalonicenzen 2 vers 4 zegt dat de zoon van het verderf ook van binnenuit gaat komen? Dat is maar voor te zeggen. Tijdens een periode van grote afvalligheid. Moh, herkenbaar. Maar Paulus zegt dat we daar niet moeten over verontrust zijn. Waarom? Omdat de Heer Jezus heeft gezegd, de poorten van de Hades, van het dodenrijk, die gaan de gemeente van God nooit overweldigen. Maar tegelijkertijd waarschuwt de Heer Jezus in ieder van ons en zegt hij, wie echter één van deze kleinen die in mij geloven een aanleiding tot vallen is, zou nuttig voor hem zijn dat een molensteen rond zijn hals werd gehangen en hij in de diepte van de zee zou zinken. Vrienden, het geloofsvertrouwen in de Heer Jezus schokken of aan twankelen brengen is een ernstige zaak. En dat kan op vele manieren gebeuren. Ik ga ze niet allemaal opzom. Maar bijvoorbeeld onderlinge twist, tweedracht zaaien, de kwaadsprekerij of laster te verkopen. Dat kan dodelijk zijn voor wie er het slachtoffer van is. Maar het kan evenzeer prille geloofsvertrouwen van jonge gelovigen die er slechts getuigen van zijn, aan het wankelen brengen. En ondergetekende, en allen die hier vooraan staan, kunnen best maar 2 keer nadenken en onze woorden hoe wikken en wegen om geen uitspraken te doen die het geloof van anderen in gevaar kunnen brengen. Of zelfs geloof verhinderen wanneer dat hier een ongelovige, ongenuanceerde zaken te horen krijgt die de beeldvorming van de Vader en de Heer Jezus ernstig vervormen, waardoor dat zo iemand van die God niks moet weten. Wee hem of haar die in dat verband schadelijk bezig is. Want Paulus schrijft namelijk in 1 Korinthe 3 vers 16, weten jullie zelf niet dat jullie Gods heiligdom zijn en dat de geest van God in jullie woont? Als iemand Gods heiligdom vernietigt, zal God hem vernietigen. Want Gods heiligdom is heilig en dat zijn jullie. Vrienden, de grootste bedreiging voor Gods gemeente in Korinthe, dat waren die Korintiërs zelf, hè? En dat zijn ook wij vandaag als we niet opletten. Alle reden dus om behoedzaam te zijn. Maar er is naast deze waarschuwing ook een geweldige vertroosting. Een vertroosting die voor David zelfs een aanleiding is om een psalm te schrijven en een loflied te zingen. En ik doel op psalm 7, dat ik je wil voorlezen vanaf vers 12. Dat zijn kostbare woorden. Psalm 7 vers 12 zegt in mijn vertaling, God is een rechtvaardige rechter en een God die elke dag zijn toorn toont. Als iemand zich niet bekeert, zal God zijn zwaard scherpen. Hij heeft zijn boog gespannen en gereed gemaakt. Hij heeft zijn dodelijke wapens klaargemaakt. Zijn pijlen richt hij met vuur. Zie, de goddeloze is zwanger van het kwaad, verwekt moeilijkheden en baart bedrog. De Abimelechs van deze wereld, hè? En hij heeft een kuil gegraven en uitgehold, maar hij viel in de kuil die hij gemaakt had. Zijn moeite komt terug op zijn eigen hoofd en zijn geweld valt op de top van zijn hoofd. En dan zegt David, ik zal de Heer danken voor zijn gerechtigheid. Ik zal zingen over de naam van Yahweh, de Allerhoogste. Amen.